We hebben de vorige keer de discipelen achtergelaten in het bootje. In Johannes hoofdstuk 21. In de geschiedenis van de wonderbare visvangst dan wel de verschijning van Jezus aan de zee van Tiberias. In Gallië. Galilea der heidenen, zoals dat heet. We waren gebleven bij vers 6. Waar de Heer tot de discipelen zegt, werp het net aan de rechterzijde van het schip en gij zult vinden. Zij wierpen het dan en konden het zelf niet meer trekken vanwege de menigte der vissen. Prachtige, laconieke uitspraak, zoals het hier vermeld staat. Alsof het dan zelfsprekend was wat hier gebeurde en dat was het uiteraard toch niet echt. En bovendien heb ik vorige keer ook al gezegd, het leukste van dit wonder, dit teken vind ik, dat het op geen enkele manier te ontmythologiseren valt, zoals dat officieel en in het jargon heet. Je kan het niet wegredeneren. Je kunt er niet een natuurlijke verklaring voor bedenken van hoe dan dit tot stand zou gekomen zijn. Waarom men nou overdag meer vangt dan 's nachts en bovendien aan de rechterzijde van het schip in plaats van aan de linkerzijde. Het blijft dus een wonder en we blijven ook met de vraagtekens daaromtrent min of meer zitten. Maar na alle voorgaande 20 hoofdstukken moet het toch niet moeilijk zijn om te begrijpen waar het in dit schriftgedeelte om gaat. De gedachte is dat men zou vissen aan de linkerzijde en daar niet vangen. En toen de discipelen enige tijd later vissers van mensen werden, enige weken later, in overeenstemming met wat de Heer tot hen gezegd had bij gelegenheid, I shall make you fishers of men. Kennen jullie dat lied of niet? Huh? Ja, wij wel, hè? Ja, natuurlijk. Als jij een wc liet. Natuurlijk. Maar in ieder geval, zij werden vissers van mensen en zij visten aan de linkerkant en zij vingen daar niets. Met andere woorden, wat deden ze eigenlijk? Zij prediken het evangelie eerst aan de Jood. En daar, wij zijn altijd nog een beetje jaloers, zal ik maar zeggen. Een heel klein beetje nog, het is bijna over. Maar we zijn nog een beetje jaloers op de prediking van het evangelie in Jeruzalem op de bekende Pinksterdag. Met als resultaat dat toen 3000 mensen tot geloof kwamen. Toch? Daarna zeg ik, wij zijn er een beetje jaloers op. Zo van, dat zouden wij ook wel willen. Maar ik moet u zeggen dat ik me de gelegenheid herinner waarbij dat ook gebeurde en zelfs in Nederland. Zo uitzonderlijk was het nou ook weer niet. En dit soort uitzonderingen bevestigen de bekende regel, weet u wel. De bekende regel is dat nou eenmaal het evangelie gepredikt werd en wordt aan het Joodse volk en dat men daar in het algemeen niks vangt. Men is verblind, verhard of weet je veel wat. Men is in duisternis, men zit niet op het licht te wachten. Men bevindt zich aan de linkerkant. Daarmee ook trouwens aan de buitenkant, want dat is het ook, al staat het hier er niet bij natuurlijk. Men kent de wet, men kent de tenag wellicht, maar alleen aan de oppervlakte. En dus ook inderdaad oppervlakkig. Voldoende misschien om hier en daar een quiz mee te winnen, denk ik er altijd. Heb je dat ook wel eens van die Bijbelse quizzen? Dan vragen ze je toch hoofdzakelijk naar namen. Plaatsnamen dan wel persoonsnamen, daar weet ik altijd zo weinig van. Hè? En dan denk ik, mensen weten wat van hun Bijbel. Maar aan de andere kant, er iets van begrijpen, dat is een heel ander verhaal. En dat heeft niet met de buitenkant te maken, maar het heeft te maken met de binnenkant. U weet toch dat het woord beschreven is, het boek beschreven is van binnen en van buiten? Of voor de verandering aan de voor- en achterzijde? Komt allemaal in de Bijbel voor, staat van de stenen tafel ook. En van het boek in Openbaring, wat het maar was, 5. Ook nog steeds. Hè? Daar gaat het om, het heeft twee kanten. En men kent de ene kant, maar het is de linkerkant, het is de buitenkant. En men begrijpt er geen steek van. Het is wet. Zijn leefregels of wat het maar is. Een groot citatenboek voor elke gelegenheid, maar iets ervan begrijpen is nog een heel ander verhaal. Dat is de situatie van het Jodendom. Verhard, verblind, levend onder de bedekking. Ik heb het niet uitgevonden, staat allemaal zwart op wit in de Bijbel. Ook al in het Oude Testament, dus de Joden zelf geloven dat dan ook officieel. In de praktijk niet, denk ik, maar het staat in hun Bijbel ook, dus vooruit maar weer. En dat is de geschiedenis van Handelingen en dan tot in onze dagen. Het is het meest opmerkelijke trouwens in de geschiedenis van Handelingen. Bovendien, het mag dan zo zijn dat op de Pinksterdag 3000 Joden in Jeruzalem tot geloof kwamen. Binnen afzienbare tijd was er van heel die gemeente in Jeruzalem nauwelijks meer iets over. En nog iets later van heel Jeruzalem niks meer. Goed, dan ben je 30, 35 jaar verder. Maar zo ging het dan toch wel. Het ging uit als een nachtkaas, eet zoiets. En bleef ook nacht. En tot vandaag is het nacht in Jeruzalem. Nou, wat hier geleerd wordt, is dat aan de andere kant, aan de rechterkant, de rechterzijde van het schip, en bovendien overdag en in het licht, daar ving men iets uit die zee. En waar het over gaat natuurlijk, is dat die rechterkant van het schip bleef van doen met heidenen in het algemeen, vooruit om en weer, maar eigenlijk, en veel nauwkeuriger, het heeft van doen met die heidenen die het licht hadden op een of andere wijze, althans die meer licht hadden dan de Joden. En hoewel dat voor velen onbegrijpelijk is, blijf ik volhouden dat dat van toepassing is op de 10 stammen van Israël. Dat waren heidenen, zij bevonden zich net zo goed in diezelfde volkerenzee, maar ze hadden in ieder geval meer licht en meer verwachting dan de Joden. De Joden hebben het alleen officieel, hadden het ook in de praktijk alleen officieel. Ik heb dat ooit eens nagevraagd aan, weet je die ook alweer, Lodi van der Kamp, de rabbijn, lid van het CDA, zuster, ja, die toenadering zoekt dan toch, dus een dialoog zoekt met christenen, en die christendom en jodendom tegenover elkaar zetten in de tijd, ik heb dat geloof hier in uw midden ook wel eens aangehaald. Hij deed een prachtige uitspraak, moet hem nog ergens zwart op wit hebben. Hij zegt, kenmerkend van het jodendom is dat de Messias, dat men verwacht dat de Messias komen zal. Kenmerkend van het christendom is dat men gelooft dat de Messias al gekomen is, dus het ligt heel dicht bij elkaar. Maar, vond hij, moest toch over gepraat kunnen worden. Daarna dacht ik dat de man dus daarmee gezegd had dat ooit een keer het jodendom moet overgaan noodzakelijkerwijze in christendom. Ik weet niet of hij zich dat gerealiseerd heeft, maar ze wisten het dus wel. Kenmerken voor christendom is dat de Messias gekomen is en het jodendom verwacht de Messias. Er valt te vrezen dat als de Messias komt, alle joden ineens toch christenen worden alsnog. Nou, waarom dan niet vandaag? Dat is een ander lied, hè? Oh, waarom niet vandaag, waarom niet nu? Kennen die ook of niet? Nee? Mooi Nederlands geestelijk lied, hè? Maar goed, maar zo is het natuurlijk ook. Maar de eigenaardigheid is dat de Joden de Messias verwachten en omdat ze graag Joden willen blijven, Joodse identiteit willen bewaren, wat het ook wezen mag, valt te vrezen dat wie zich ook aanmeldt als Messias, men zal hem niet aanvaarden. En de geschiedenis bewijst dat dus ook. Want het kost hen hun Joodse identiteit. En dat, wat het ook wezen mag, zeg ik er niet voor niks bij. Dat is omdat men tot vandaag niet weet wat de Joodse identiteit eigenlijk is. En daarom is het een beetje belachelijk dat men bang is om het te verliezen. Als men niet weet wat het is. Hebben die nog? Het is niet om er de draak mee te steken, ook niet dat ik geen respect voor die mensen heb. Maar als je er op afstand naar kijkt, dan wordt het toch een beetje vreemd, hè? Altijd maar die discussie over wie is een Jood, wat is dat? Wat maakt iemand tot Jood? En men weet het niet echt, men heeft er grote problemen mee in de praktijk. Ook politieke problemen, ook in de Joodse staat en zo verder. Dat is moeilijk genoeg. Maar ja, als men niet weet wat het is, waarom is men bang het te verliezen? Waarom moet men het handhaven? Waarom zou men niet assimileren? Of waarom is het zo'n doodzonde om een christen te worden? Die dingen zijn niet echt te begrijpen. Ja, als je het vertelt, maak je die mensen alleen maar boos natuurlijk. Dat schiet dus ook niet echt op. Maar zo bedoel ik het niet, maar zo ligt het dan toch wel. De Messias is gekomen, als gevolg daarvan zou de Jood overgaan naar wat dan heet christendom. Messiasdom, in iets meer de Hebreeuwse termen dan. Men zou komen tot geloof in die Messias en daarmede het grootste kenmerk van het Jodendom volgens Van der Kamp, rabbijn Van der Kamp, verliezen, nou, de verwachting van de komst van de Messias. En daar gaat het om. Nou goed, die verwachting hebben de Joden dus officieel, maar in de praktijk helemaal niet. Integendeel. Men wil dat zo houden, maar als men eigenlijk niet wil dat hij komt, dan heeft men die verwachting dus helemaal niet. Het is alleen maar een theorie waarop een hele filosofie en daarmee ook hele ethiek gebouwd is, maar dan houdt het ook echt mee op. Maar te zeggen dat men dat ernstig verwacht, dat is zwaar overdreven, dat is niet zo. En van de Kelten, ja, daar kan ik makkelijk over praten of juist niet, want daar weet je toch niks van, daar weet bijna niemand wat van. En dan moet je het hebben van de weinige bronnen die er zijn. En goed, dus u praat maar wat in het wilde weg. Dan zeg ik, nou ja, die lui, voor zover wij weten, verwachten wel degelijk de Messias. Het belangrijkste kenmerk daarvan was dat men verwachtte degene die komen zou om de waarheid te openbaren. Heel eigenaardig. Het grote motto van de Kelten was altijd de waarheid tegen de wereld. Zij streefden naar de waarheid en dat dat in strijd was met de gangbare gebruik onder de volkeren in het algemeen, dat men daarbij de wereld als zodanig tegenkreeg, dat wist men ook. Dus was het de waarheid tegen de wereld. En toen heb ik dat eens nagevraagd aan de Samaritaanse vrouw, wat die ervan dacht. En die dacht dat er iemand zou komen die zou hen alles verkondigen. Toch? En toen kwam er iemand die daaraan voldeed, althans naar haar normen. En ze zei, dat moet de Messias zijn, in Johannes 4. En u en ik, wij weten natuurlijk dat de Samaritaanse vrouw een beeld is van die 10 stammen van Israël. Toch? En daarom ook Samaritaanse vrouw. Want Samaria was ooit de hoofdstad van de 10 stammen van Israël enzovoorts. Nou, dat is precies waar het om gaat. Wat in die geschiedenis van Johannes 4 aan de oppervlakte komt, als in een geschiedenis van één vrouw, in Sichem, in Samaria enzovoort, dat staat in werkelijkheid model voor wat er op de achtergrond van de wereldgeschiedenis en zelfs van de Bijbelse geschiedenis wel degelijk gebeurde. De evangelie ging inderdaad naar die andere vrouw, als ik het deze keer zo mag zeggen. Ik heb wat andere profetieën nou in gedachten. Ja. Maar in ieder geval ging naar dat andere volk en daar werd er inderdaad op gewacht. Daar werd de waarheid gepredikt en daar zat men precies op te wachten. Ik heb je vorige keer al even genoemd, merkwaardige verschijnsel, dat de Kelten officieel niet schreven. Ze konden het wel, ze deden het niet en officieel was het verboden. Dat wil zeggen, serieuze geschriften was verboden. Boodschappenlijstjes, nou ja, wegwijzers. Nou ja, die heb je dan ook nog nodig, maar serieuze geschriften, min of meer wetenschappelijk zal ik dan maar zeggen, dat was inderdaad verboden. Daar hebben ze een reputatie aan overgehouden dat ze geen kennis hadden. Maar dat was ten onrechte. De gedachte die erachter steekt is namelijk een heel eenvoudige. Als je de waarheid niet kent, moet je je mond houden. En als je niet weet waar het over gaat, moet je niet schrijven. En ik heb van schrijvers wel eens gehoord die zeiden, nou je moet in ieder geval voor je 40ste geen boek schrijven. Dat hadden ze dan dus wel gedaan en inmiddels waren ze de 40 gepasseerd. Zoiets. Als je niet weet, moet je niet schrijven. Dan moet je niet schrijven over dingen waarover je niet geïnformeerd bent of slecht geïnformeerd of wat dan ook. Want dat doet alleen maar kwaad. Het maakt het ook moeilijker om het later alsnog goed te vertellen. Mede omdat mensen al denken dat ze al weten hoe het in elkaar steekt. Hetgeen maar zelden het geval is. Dat is een van de problemen. De Kelten schreven dus niet. Kelten zijn pas gaan schrijven nadat ze tot geloof kwamen in de Heer Jezus Christus. Toen zijn ze alsnog gaan schrijven. Toen zijn Keltische geschriften in omloop geraakt. Maar die zijn meteen al enigszins gekleurd door het christendom. En vervolgens verdween heel die Keltische cultuur. En ging tamelijk naadloos over in een christelijke cultuur. En de New Age beweging, dat is wel leuk om dat er eens een keer bij te vertellen. De New Age beweging, wel de filosofie die daarachter steekt, is eigenlijk deze. Het christendom in de westerse wereld heeft de oude Keltische cultuur verdreven. Wel, wij believen het christendom niet, dus wij grijpen terug op de oude Keltische cultuur. Waar men niks van weet, en voor zover men ervan van weet, is het door geschriften die al in christelijke tijd alsnog door Kelten geschreven zijn. Dat is toch wel leuk, hè? Men weet er niet echt wat van. En omdat men er niks van weet, kan men van alles bedenken. Keltische muziek, wat het ook wezen mag. Ik heb er geen idee van. Keltische harp, weet je veel. Men weet het niet echt. Want wat men ervan weet, is geschreven pas nadat het evangelie daar goede aarde had gevonden, om zo te zeggen. Toen ging de bedekking voor zover die er was weg. Toen is men ook inderdaad gaan schrijven en de oudste christelijke geschriften zijn in hoge mate uit Brittannië afkomstig. Ze zijn van Keltische oorsprong. Het is niet algemeen bekend omdat de christelijke wereld gedomineerd wordt door het Rooms-Katholicisme en die houdt er de mond wel over. Want dan moeten ze ronduit en in het publiek toegeven dat de wortels van het christendom geografisch liggen, niet in Rome, maar in Brittannië. Aanvankelijk in Glastonbury, daarna in Londen en nog en even later alsnog in Canterbury. Maar waar het in het algemeen over gaat, is dit. Men werpt het net uit aan de linkerkant, spreekt over het jodendom, daar vangt men niks. Dan werpt men het net uit aan de rechterkant, wanneer het licht is overigens, overdag, en daar waar het licht is, en daar vangt men. Daar vond men toebereide aarde. Ik vind het altijd leuk dat het aansluit bij de eerste gelijkenis van de Heer Jezus, die we in de Bijbel vinden. In Matthäus 13, gelijkenis van de zaaier, waar zo aardig uiteengezet wordt dat of het evangelie gehoor vindt in hoge mate en eigenlijk uitsluitend afhankelijk is van of er voedingsbodem is of niet. Het ligt niet aan de kwaliteiten van de zaaier, voor alle duidelijkheid. Het ligt niet aan de technieken waarvan de evangelist zich bedient. Het ligt niet aan zijn methoden. Bovendien hoe je dat zaad nou gooit, of je dat nou naar links of naar rechts of achterover of vooruit gooit. Of dat je door je handen laat lopen of gewoon vuts, je gooit het in de wind. Het maakt niet uit als het maar op de grond terechtkomt en normaal gesproken gebeurt dat ook. Maar waar het om gaat is of het goede aarde is of niet waar het in valt. Zie. Nou goed, het viel ergens in goede aarde en daar gaat het maar om. Dat is ook wat uitgebeeld wordt. Bovendien moet u bedenken dat u met zo'n verhaal toch niet klaarkomt met het idee van links is het Joodse volk en rechts zijn de heidenen. Want sinds wanneer zouden de Joden dan op een nog slechtere positie zich bevinden dan de heidenen? Dan zou het toch andersom zijn als het om Jood en heidenen gaat en leren wij toch uit de Bijbel dat de Joden staan geroepen zijn als volk van eerstgeborenen. Als er iets rechts is in het verhaal, dan zou het het Joodse volk moeten zijn. En de heidenen die de wet niet hebben, en in het algemeen de afgoden dienen, zijn dan links. Maar hier is net andersom. Hier staan de Joden links, maar wat is het dan rechts? En als je dat brengt binnen het kader van Israël, de stammen Israëls, is dat helemaal geen probleem. De Joden bevonden zich links, dat was al zo, sinds er sprake is van een Joods volk. Begrijp je me goed? Het Joodse volk vindt niet zijn ontstaan bij de uittocht uit Egypte. Dat is een heel hardnekkig misverstand, en historisch volkomen onjuist. Bij de uittocht uit Egypte ontstond Israël. En dat is niet het Joodse volk. Het Joodse volk ontstond bij de splitsing van Israël in 10 en 2 stammen. En 2 stammen zonderden zich af van Israël. En dus droegen ze aanvankelijk de eerste even dus ook inderdaad de naam Israël niet. Ze zonderden zich af van Israël. En gingen voortaan door het leven als de Joden, het Joodse volk. Of nog korter, de stam van Juda. Waarbij de stam van Benjamin voor het gemak maar verwaarloosd werd. De stam van Juda, daar is de oorsprong van het Joodse volk. En weet u nog hoe het was met die splitsing van het Rijk? Wat de issue was? Wat was de reden dat men zich afsplitste? Ja, de zoon van Salomo, Rehabiam, die zou koning moeten worden. Maar toen zeiden de Israëlieten, ja, dat kan wel wezen, maar nou willen we eerst wel eens even over praten, want het gaat zomaar niet. Want wij willen verlichting van belastingen. Net Hollanders. U ziet, wij hebben het toch van geen vreemden, eigenlijk. Maar goed, we hebben de strijd niet goed volgehouden, denk ik altijd. Maar laat me zitten. Maar in ieder geval, wij willen verlichting van belastingen. En dat zeiden ze ook tegen Rehabiam. Ze zei Rehabiam, nou, daar moet ik dan eerst eens over nadenken. En toen kwamen ze op de derde dag bij Rehabeam terug op de derde dag. U weet wanneer dat is, hè? Toen kwamen ze op de derde dag bij Rehabeam terug. En toen zei Israël, zei Rehabeam, nou, hij zei het heel onbeschoft, dat durf ik niet eens te herhalen. Maar het komt er ongeveer op neer, mijn vader heeft u zwaar belast, maar ik zal u nog veel zwaarder belasten. En toen zei Israël, dan word u vriendelijk bedankt, maar dan hebben wij een andere koning. Niet de zoon van Salomo en dus uit Juda, maar Jerobeam, de zoon van en van Efraim. Uit de stam van Jozef, uit de stam van Efraim, dus Jerobeam. Dat was altijd al de tweede man achter Salomo. En die werd toen koning over Israël. Algemeen. Alleen de stam van Juda, die bleef min of meer trouw, moet je dan zeggen. Al klinkt het erg positief. Maar die bleef min of meer trouw aan het eigen opperhoofd. Aan de eigen stamhoofd, heet zoiets. En dus aan Rehabeam. Maar ze hebben het geweten daarna. Zij kozen dus voor die zware lasten op de derde dag. En dat is precies wat even later het Joodse volk deed op de derde dag. Zij kozen voor de zware lasten die nog veel zwaarder zouden worden zoals Rehabeam al zei. Want het laatste van dit volk is erger dan het eerste, staat er dus ook bij. Dat is niet Matthäus 13, maar Matthäus 12. Net ervoor. Zie? Want als het over die lasten gaat, gaat het uiteraard over die lasten van de wet. Maar de rest van Israël zei, wij wilden wel graag lastenverlichting. Zij kregen het ook via Jerobeam. Heb je die? Nou goed, wie stond er dus links? Wie stond aan de verkeerde kant? Juda. Het Joodse volk verloor ook de naam Israël. En Israël ging verder met een stam minder. In de praktijk twee. Omdat de Heer zei, nou ik geef Benjamin maar aan Juda mee. Want Benjamin moet toch wat licht brengen van Jozef. Benjamin moest een lamp zijn van Jozef bij Juda. Wie was er dan in het licht van die beiden? Ja, Jozef dus. Een heel klein beetje licht van Jozef ging alsnog naar Juda via Benjamin. Maar dat is een voorafschaduwing van de latere positie van de apostel Paulus natuurlijk. De Benjamin niet, die het evangelie bracht aan de Joden. Maar namens Jozef. Want even snel en symbolisch geredeneerd. Paulus was dus een volle broer van Jozef dus. Hè? Benjamin was de enige volle broer van Jozef. In de tijd uit dezelfde vader, Jacob, maar ook uit dezelfde moeder. De enige twee volle broers, hè? Zo. Nou goed, daar gaat het nou maar om. Je vindt trouwens die functie van de Benjamin niet in andere plaatsen. Kort geleden kwam ik er nog ergens tegen. Ken je nog de geschiedenis van Samuel 1, Samuel 1? De geschiedenis van de geboorte van Samuel enzovoorts. En dan vechten de Israëlieten tegen de Filistijnen. Ze nemen de Ark des Verbonds mee. En de Ark des Verbonds gaat naar de Filistijnen. Want wordt door de Filistijnen buitgemaakt. De twee zonen van Eli, de hoge priester, die sterven. Hofni en Pinehas. En daar is er één uit het leger die ontkomt. En die gaat Eli vertellen, de hoge priester vertellen hoe het ervoor staat. Hij zegt, dus slag verloren. De Ark is buitgemaakt door de Filistijnen. Hofni en Pinehas zijn overleden. En daarna viel Eli, vader Eli, van zijn krukje, en die was toen ook dood. Wat zou dat nou uitbeelden? Beeld toch gewoon uit het einde van het oude verbond? De strijd verloren onder de wet, de bediening des doods. De ark, het symbool van, in de praktijk op laag niveau, althans de uitbeelding van heel de dienst onder de wet. De dood van de hoge priester en de dood van de beide erfgenamen van de hoge priester. Beeld uit het eind dus ook van het oud-testamentische hoge priesterschap. Dus de boodschap was eigenlijk, het oude verbond is beëindigd. Zie? En wie bracht de boodschap? Wie was die jongeling? Hij heeft geen naam, wij weten het niet, maar er staat een Benjaminiet. Iemand uit Benjamin. Paulus dus, dat is het verhaal. Zie? Zo steekt het elke keer opnieuw in elkaar. Maar goed, waar we maar om gingen eigenlijk, want dit was even tussendoor. Waar het maar om ging is, dat als je twee partijen hebt, en één daarvan is de Joden en ze bevinden zich links. En er is de andere partij die bevindt zich rechts. Dat kan alleen nog maar slaan op de 10 stammen van Israël. Aan wie van oudsher en van oorsprong het eerstgeboorterecht beloofd is geworden. Het kan niet missen. Jozef, Efraïm enzovoorts. Dus toch een betere positie op enige wijze. Zij staan in een kwade reuk in de Bijbelse geschiedenis en in de kinderbijbels. Omdat ze in de ballingschap verdwenen enzovoort. En omdat ze de Heer niet dienden. Maar vergis je niet, waar het over ging, is om dienst onder het oude verbond. Diep liefden zij niet. Het is heel verstandig, denk ik altijd, om daarvoor te kiezen. Die dienst onder het oude verbond, bediening des doods onder de wet, daar kan een mens niet mee leven, zei Petrus achteraf. En zo is het natuurlijk ook. Zie? Maar wat men kennelijk in de loop van de geschiedenis niet is kwijtgeraakt, is de verwachting van degene die komen zou om heel de waarheid te openbaren. Waarom ook niet? Er stond in de wet, werd via Mozes al gezegd. En die kwam dus, niet alleen letterlijk, want dat is nog minder belangrijk, maar de boodschap daarvan werd wel degelijk aan hen gepredikt en daar werd het net gevuld. Daar werd dus gevangen. Daarna was niet de hele zee leeg of zoiets, maar niettemin, daar werd gevangen en daar gaat het maar om, aan de rechterkant. En dus onder Efraïm dan wel onder de 10 stammen van Israël. En dat is ook wat de kerkgeschiedenis ons vertelt. Misschien niet dat christendom verspreid is geworden onder de afstammelingen van de 10 stammen van Israël, maar wel dat het christendom eigenlijk uitsluitend ingang heeft gevonden onder de Angelsaksische volkeren. Daarnaast ook hier en daar wel, maar dat is uitzondering. Meer uitzondering dan regel. Persoonlijk vind ik, weet niet of je dat zeggen mag allemaal, ik weet niet of het verstandig is om het te zeggen, maar ik heb altijd het idee gehad van Amerika, de Verenigde Staten. Ik niet alleen, sommige Amerikanen ook trouwens, dat Amerika eigenlijk in de loop van de geschiedenis een aardig voorbeeld is van wat de gemeente eigenlijk voor een ding is. In hoofdzaak, European heet zoiets, blank, hè? Toch? In hoofdzaak, Angelsaksische volkeren, dat is dan inclusief de Kelten, maar aan de andere kant ook vermengd met de volkeren van over heel de wereld. Je kan het zo gek niet bedenken of je vindt mensen van wonend in Amerika. Zie, dat is een mooie afspiegeling van wat de gemeente eigenlijk voor een ding is. Het hele verhaal van Amerika, God's own country, is niet 100% uit de lucht gegrepen en alleen maar menselijke hoogmoed of nationalistische hoogmoed, hoor. Er steekt nog wel wat meer achter. En anders, men lezen, men bestuderen de geschiedenis van het ontstaan van de Verenigde Staten. Zij gedacht zijn, hoezeer dat een christelijke, werkelijk gelovige bedoel ik dan ook, een christelijke achtergrond heeft. Daaruit is het hele land ontstaan. Dat gaat na verloop van tijd altijd fout natuurlijk, daar gaat het nou niet om. Maar het is wel wat het van oorsprong is. Efraïm dan wel Manasse. Nou, hoe het ook zij, wat hier wordt uitgedrukt in deze geschiedenis, is precies dit. Hoe het verder zou gaan in de loop van de geschiedenis, nu sinds de opstanding van Christus. De plaats is de zee van Tiberias, verwijs het naar de keizer, de Romeinse keizer, het heidense wereldrijk, maar tegelijkertijd het meer van Galilea, Galilea. En dus verwijs het naar de Galliërs, dan wel de Kelten, want zo heten ze in een andere taal. En dan aan de rechterkant, en daar staat er zo leuk vers 6, zij konden het zelf niet meer trekken. Zo daar de uitdrukking vandaan komen, denk ik altijd. Hè? Nee, trekken het niet meer. Zij konden het zelf niet meer trekken. Dat vind ik ook zo leuk. Zij konden het niet meer trekken vanwege de menigte der vissen. Nou ja, de vissen zijn toch aan land gekomen, dus hoe dan ook. Misschien was het ook een wonder, dat weet ik niet. Maar de uitspraak, zij konden het niet trekken, vind ik een hele mooie. Om reden dat het ook helemaal niet de bedoeling is dat wij dat net zouden trekken. Ja, precies, ja, dat is een paar hoofdstukken eerder, hè. De Vader zal de mens trekken, tot de Heer. En wat de gemeente betreft, daar zou de mens zich in het algemeen helemaal niet mee bemoeien. Dat wil zeggen, wij dragen geen verantwoording voor de gemeente als zodanig. Het is zo'n hardnekkig misverstand. Ik geef toe dat ik gemakshalve, om geen risico te lopen, zal ik maar zeggen, misschien wat erg ver uitwijkt naar één kant, het wat erg eenzijdig vertel, maar ik blijf volhouden dat de verantwoordelijkheid voor de gemeente ligt alleen maar bij het hoofd. Zo leert de Bijbel het dan toch. In de eerste plaats, fundamenteel, betekent niet dat wij als gelovigen geen verantwoordelijkheid zouden dragen, maar dat is niet de verantwoordelijkheid voor de gemeente als zodanig, het is een verantwoordelijkheid voor broeders of zusters. Onderling, gewoon in menselijke contacten, individuele contacten. Die verantwoordelijkheid hebben wij als leden van dat lichaam, we hebben wat verantwoordelijkheden voor elkaar, maar niet voor het lichaam. Want dat zou het hoofd doen, toch? Alle coördinatie die moet plaatsvinden in het lichaam, alle samenwerking die tot stand moet komen, alle praktische eenheid die er zou moeten zijn, wordt uitsluitend en alleen geregeld vanuit het hoofd. En als u zegt, maar we kunnen toch niet zonder wat organisatie, dan zeg ik, nou, dat valt best wel mee, hoor. Je kunt heel goed zonder. Al moet ik meteen toegeven dat de organisatie juist daar gemist kan worden, daar waar de Heer de dingen regelt, als ik het zo mag zeggen. Schiet de Heer dan soms in onderomstandigheden tekort? Dan zeg ik nee, maar het probleem is dat er zoveel gelovigen inderdaad zich daarvoor voor het werk van de Heer niet beschikbaar stellen. Die off-site staan, zei Johan Bas dan, hè? Langs de lijn, toch? Ja. Maar daar waar het bij de individuele gelovigen goed voor staat en leeft in gemeenschap met zijn Heer, bereid is de Heer te dienen, daar waar alle gelovigen zo zouden leven, zou geen enkele organisatie verder noodzakelijk zijn. Dat ben ik serieus. Nou goed. En dus, ze trekken het niet meer. Nee, dat wil zeggen dat de discipelen later in de prediking van het evangelie de controle over de gemeente als zodanig dus ook volledig verloren hebben. En dat is ook zo. Maar er is niks mee mis, zo moet het ook. Het is ook niet hun verantwoordelijkheid. Hun verantwoordelijkheid was om het evangelie te prediken. Paulus zelf zegt daarvan bij gelegenheid in de eerste Korinthebrief. Eerste Korinthebrief dus, ja. In de eerste Korinthebrief, dat is die brief waar uitgebreid gesproken wordt over het hoofd en wij zijn de leden en we zijn elkanders leden en we kunnen ook niet zonder elkaar. Maar Christus is het hoofd, hè. Maar ik bedoel 1 Korinthe 3 nu, wat gaat om de wat uit de hand gelopen situatie in de gemeente in Korinthe. U weet wel, die lui waren zo vleeselijk. Want de een was van die en de ander was van die. Ze waren wel gelovigen, maar ze waren allemaal weer lid van verschillende denominaties. Dat woord kan je dan nog net gebruiken. Ze lieten zich benoemen bij de namen van de diverse figuren. En ze waren daarmee dus inderdaad gericht horizontaal. En op het vlees, dat wordt ook uitgebreid gezegd. Maar als Paulus daarover wat zegt, dan zegt hij vanaf vers 5 van hoofdstuk 3 dan, 1 Korinthe 3 vers 5, wie is Paulus en wie is Apollos anders dan dienaars? Namelijk, zij zijn geen heersers, geen kerkvorsten over de gemeente, slaat op vers 4, hè, waar de een zegt ik ben van Paulus en de ander zegt ik ben van Apollos. Want u weet, Paulus predikt eerst in Korinthe en daarna ging hij weg en toen kwam Apollos daar terecht. Dat staat allemaal in Handelingen. Die nam het werk als het ware over. Maar Paulus zegt, wie is dat eigenlijk Paulus? Of wie is Apollos? Wij zijn dienaars, dienstknechten is de gedachte. Dienaars, we hebben een dienende, geen heersende, we hebben een dienende functie. Wij zijn niet anders dan dienaars door welke gij geloofd hebt, dat wil zeggen tot geloof zijt gekomen. En dat gelijk de Heere aan een ieder, namelijk aan Paulus of Apollos, gegeven heeft. En hij zegt, ik heb geplant, dat kan niet missen, Paulus was het eerste daar, dus hij heeft daar gezaaid, of met een andere term, hij heeft geplant. Ik heb geplant, Apollos heeft nat gemaakt, wat water overheen gegooid. Het woord nog steeds, hè. Maar God heeft de wasdom gegeven. Want zo werkt dat. Die groei, die kan niet door mensen bewerkstelligd worden. Paulus en Apollos hebben alleen een dienstwerk gedaan. Maar God heeft de wasdom gegeven. En dus, nog hij die plant is iets, nog hij die nat maakt, maar God die de wasdom geeft. En die plant en die nat maakt zijn één. Paulus en Apollos. En zo verder. En ze, hij zegt, wij zullen daarvoor beloond worden. Maar wat de gemeente betreft, vers 9. Wij zijn Gods medearbeiders. Dat wil zeggen, wij zijn elkaars medearbeiders. Maar we zijn arbeiders in dienst van God. Allebei. En Gods akkerwerk, Gods gebouw, zijt gij. Namelijk, niet, gij zijt ons gebouw, het gebouw van Paulus of Apollos of wie dan ook maar. Maar gij zijt Gods akkerwerk dan wel Gods gebouw. Het is Gods werk en daar gaat het maar om. En anderzijds is het ook niet moeilijk te begrijpen dat als wij ons gaan bemoeien met de coördinatie, dat dan het hoofd zijn werk niet goed kan doen. Dat wil zeggen, dan hinder je degene die werkelijk voor de coördinatie zou zorgen. Dat hebben ze me in dienst in ieder geval al heel snel bijgebracht. Binnen een dag, kan ik wel zeggen. Ja, zo werkt dat toch? Degene die de dienst uitmaakt, zo heet het, dienst uitmaken. En niemand moet er zich mee bemoeien. Want dan krijg je de grote chaos natuurlijk. De democratie is daarom in de praktijk vaak een grote chaos, omdat iedereen zich ermee bemoeit. Ja, ja. Maar soms denk ik dat democratie in stand gehouden wordt door slappe regeringsleiders die zelf geen beslissingen durven nemen en dus de maatschappelijke discussie aanzwengelen. En als dan de standpunt, de algemene publieke opinie een bepaalde kant op gaat, dan durven ze ook een beslissing te nemen die daarbinnen te tolereren valt, zal ik maar zeggen. Zo werkt het ongeveer. Nou, dat is wat cynisch dus natuurlijk, maar laten we er maar eens om lachen. Hè? Vooruit. Maar waar het over gaat is dat de discipelen van hen staan, zij konden het net niet meer trekken. Nee, precies, en het was ook uiteindelijk niet de bedoeling, want de enige die je trekt is de Heer uiteindelijk zelf. Zo steekt hij in elkaar. Vanwege de menigte der vissen. Ik weet niet, bij dat woord menigte, dat overkomt me elke keer als ik het woord in de Bijbel lees. Als ik het woord menigte lees, dan kom ik altijd terecht in. Daar zit te knikken, dus je weet het.
En de zegening.
Precies, ja. Dan kom ik terecht bij de zegening van Jacob aan zijn kleinzonen. Als hij zegt, die kleinste van die twee, Manasse en Efraïm en Manasse. De jongste van die twee zal groter worden dan de oudste. Efraïm zal groter worden dan Manasse. Efraïm zal worden tot menigte. Want zo staat een volle menigte der volken. En daarom vind ik het leuk dat het woord hier ook staat. Vanwege de menigte der vissen. Zie je? En dat het over hetzelfde gaat, is misschien toeval. Het is misschien te ver gezocht om het aan het woordje op te hangen. Maar daarna zeg ik, maar het klopt wel. De volle menigte, daarvoor, die ken je toch of niet? De beroemde, dat is een prachtige uitspraak trouwens in dit verband. Uit Genesis, wat het maar was, 48, 47, 49, 48. Oh, dat is leuk zeg. Dat is mooi. Ja. Jozef bracht zijn twee zonen, Efraïm en Manasse, naar Jacob. In vers 13, daar staat, en Jozef nam die beiden, Efraïm met zijn rechterhand. Kijk, 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 rechts en links. Efraïm met zijn rechterhand, alsjeblieft. Efraïm met zijn rechterhand tegenover Israëls linkerhand. En Manasse met zijn linkerhand tegenover Israëls rechterhand. Hebben we dit? Efraïm stond rechts van Jozef en links van Jacob. En als de vraag, wie is de norm? Leuk is dat, hè? Is het nou links of rechts? Nou goed. En dan staat er maar, Israël, Jacob namelijk, strekte zijn rechterhand uit en legde die op het hoofd van Efraïm. Dus de hand naar links deed hij dan dus. En zijn linkerhand op het hoofd van Manasse. Toch? De bekende gekruiste armen. En hij bestuurde zijn handen verstandelijk, want Manasse was de eerstgeborene. En toen begon hij met die zegening uit te spreken. En dan staat er in vers 17, toen Jozef zag dat zijn vader zijn rechterhand op het hoofd van Efraïm legde, zo was het kwaad in zijn ogen. En hij ondervatte zijn vaders hand om die van het hoofd van Efraïm op het hoofd van Manasse af te brengen. En Jozef zei tot zijn vader, niet al zo vader, want deze is de eerstgeborene, Manasse namelijk. Leg uw rechterhand op zijn hoofd. Maar zijn vader weigerde het en zeide, ik weet het, mijn zoon, ik weet het. Hij zal ook tot een volk worden, Manasse, en hij zal ook groot worden, maar nochtans zal zijn kleinste, dat wil zeggen jongste broer, groter worden dan hij, en zijn zaad zal een volle menigte van volkeren worden. Heb je dat? Volle menigte, volle menigte van volkeren worden. Met andere woorden, Efraïm wordt gezegend boven Manasse. Voor de aardigheid en voor degenen die de moeilijkheden niet uit de weg gaan. En deze beide zonen zijn natuurlijk zonen van Jozef. Neemt echter niet weg dat in sommige gevallen deze twee zonen staan voor de twee volkeren van Israël. Namelijk de 10 stammen en de 2 stammen. En in dat geval staat Manasse, die weliswaar uit Jozef is, niettemin toch voor de 2 stammen. Er is zelfs een schriftplaats, ik weet niet waar het uit het hoofd waar het is, maar u hebt er nu toch niks aan. Er is zelfs een schriftplaats waar de naam van Manasse staat, waarbij de N, de tweepoot in de naam van Manasse, de Nun in het Hebreeuws, klein geschreven staat. Of gehangen, dat weet ik nou niet. Maar in ieder geval kleiner gemaakt is. En de officiële verklaring daarvan is min of meer deze. Dat je voor de gelegenheid die N dat dus ook moet overslaan. En als je de N uit de naam van Manasse weglaat, wie heb je dan over? Nou? Hè? Als je uit Manasse de N weglaat, wie heb je dan over? Welke naam heb je dan opgeschreven als je de N weglaat? Moshe, ja. Mozes, de naam van Mozes. Moshe. Heb je die? Het enige verschil tussen Mozes en Manasse. Bij Manasse staat die N erin. Maar als die weggelaten wordt, en hier en daar geeft de Bijbel dat aan, dan is het gewoon Mozes. En daar staat hij dus ook voor, typologisch dan, bij gelegenheid. Dan is Manasse, Mozes staat hij voor dus de 2 stammen van Israël. En dat is hier ook zo. Afgezien van dat het ongetwijfeld ook gewoon een letterlijke uitwerking gehad heeft, deze zegening, voor wat betreft deze 2 stammen. Ongetwijfeld zo, maar overdrachtelijk staat Efraïm voor alle 10 stammen, staat Manasse voor alle 2 stammen. Zie? Maar wie staat er dus rechts met veel moeite? De jongste, Efraïm. Zie? En Manasse staat links. En daar gaat het maar om. En Efraïm zal worden tot volle menigte van volkeren, zoals het hier vertaald is. De vertaling is altijd wat twijfelachtig. Maar de aardigheid ervan is dat wij dezelfde uitdrukking, blijkbaar, in het Grieks van het Nieuwe Testament tegenkomen, in Romeinen hoofdstuk 11, waar staat niet volle menigte van volkeren, maar er staat volheid. Het is namelijk, zei ik iets verkeerd, Romeinen 11. Ja, Romeinen 11. Waar niet staat volle menigte van volken, maar in het Hebreeuws is het ook één woord hoor. Daar staat gewoon in het Grieks volheid. En voor volkeren staat dan heidenen. Maar dat is in de praktijk volstrekt hetzelfde. De volheid der heidenen. Zie, dat is in. En dat is altijd een omstreden uitdrukking daar, omdat sommigen daar de draad kwijtraken.
Dat heb ik al eens eerder gezegd, want ik heb hier ook bijstaan. De volheid der heidenen.
Ja, dat zal wel. Ik vind ook een belangrijke verbinding tussen de zegen van Jozef en de vervulling daarvan in het Nieuwe Testament. Je zou toch op zijn minst één keer een duidelijke connectie verwachten in dit verband. En die is er dus inderdaad ook. In Romeinen 11, vers 25, de beroemde tekst. Want ik wil niet, broeders, dat u deze verborgenheid, verborgenheden van het Koninkrijk der Hemelen. En bij het woord verborgenheid moet je altijd meteen denken aan dat bootje weer. En dan zijn we weer rond, hè. Het bootje namelijk van de Heer Jezus op datzelfde meer van Tiberias. Misschien was het wel dezelfde boot. De boot van Petrus, waarom niet? Hebben we die nog? Die boot bedoel ik nu uit Matthäus 13. De Heer ging in een boot. En vanaf de zee sprak hij de mensen aan de scharen. Aan de oever sprak hij toe enzovoort. En hij deed het omdat het u gegeven is de verborgenheden van het koninkrijk de hemel te weten. Maar die scharen is het niet gegeven enzovoort. Nou goed. Ik wil niet, broeders, dat u deze verborgenheid, en dan ben je meteen op het bootje, onbekend zij. opdat gij niet de wijsheid bij uzelf. Dat de verharding, de blindheid, hoezo duisternis, hè? Duisternis, verharding, bedekking van oren en ogen, duisternis dus. Dat de verharding voor een deel over Israël gekomen is, totdat de volheid der heidenen, de volle menigte der volkeren, de volheid der heidenen zal ingegaan zijn. Hoe lang is die verharding over een deel van Israël? Totdat de volheid der heidenen zal ingegaan zijn. De beste vraag die je het eerst zou moeten stellen in het vers is trouwens, waarin? En omdat men die nooit stelt, begrijpt men het vers meestal ook helemaal verder niet, hè? Dat komt omdat men het vers, in mijn Bijbel is dat trouwens duidelijk genoeg, dat men het vers ziet als een soort paralleltekst naast Lucas 21, vers 24. Dat zijn namelijk ondergedrukt in mijn Bijbel. En dat kun je rustig doorstrepen, want daar gaat het over heel wat anders. Daar gaat het over de tijden der heidenen. En onder het motto, de tijd gaat nu in, mensen hebben wel quizzen bekeken, de tijd gaat nu in, denken ze dat het hier gaat over een tijd of een klok die loopt of zoiets. Maar goed, bovendien kan natuurlijk nooit, het staat in Lucas 21, totdat, niet totdat de tijden der heidenen zullen ingaan, maar totdat ze voorbij zijn. Dus met ingaan kom je nooit weg. Het gaat om het eind van de tijden der heidenen zijn begonnen bij de eerste verovering van Jeruzalem door Nebukadnezar. Toen de heidenen heerschappij kregen over Jeruzalem. En ze zijn pas vervuld als de laatste heiden uit Jeruzalem verdwenen is. En dat is dus aan het eind van de 70ste week, dus dat duurt nog even. Zie? Maar daar gaat het hier niet over. Het gaat hier niet over een tijd. Er staat totdat de volheid der heidenen zal ingegaan zijn. Waar gaat de volheid der heidenen in? Dat weten we niet, staat er ook niet bij, maar het is gewoon de hemel. Want de andere vraag is, wat is de volheid der heidenen? En dan is het antwoord, dat is wat aan Efraïm, de eerstgeborene, beloofd werd. En wat werd beloofd? Eerstgeboorterecht. Waar is het dan terechtgekomen? En bij wie komt het terecht? Antwoord, bij de gemeente. Kan niet missen, want de gemeente heeft eerstgeboorterecht boven het Joodse volk. En andersom, de 10 stammen hebben, of zouden eerstgeboorterecht hebben, boven de 2 en dus boven het Joodse volk. Dus dat is bingo. Ik bedoel, er zit niks anders op. Dat beloofde eerstgeboorterecht aan de 10 stammen, en meer specifiek aan Efraïm, wordt vervuld in de roeping van de gemeente der eerstgeborenen in onze dagen. En dat is dus die volheid der of uit de heidenen. Namelijk, niet uit de Joden, uit de heidenen. Niet uit de 2 stammen, de Joden, maar uit de 10 stammen, en dat zijn heidenen overigens. Zie. En vandaar de uitdrukking hier. Maar het is leuk om te zien dat het te maken heeft met dat links en rechts, in Genesis al. En bovendien, via allerlei termen, kom je terecht bij het bootje op het meer van Galilea. Dat vind ik ook wel leuk, zulke dingen. Maar goed, ik probeer maar weer terug te gaan naar Johannes 21. De menigte der vissen. Precies. De volheid der heidenen. Uit de heidenen, uit de zee, om zo te zeggen. Gevangen in het licht en aan de rechterkant. Dat is de kant van Efraïm dus, inderdaad. En daarna komen we terecht bij vers 7. De discipel dan, welke Jezus lief had, dat is dus Johannes weer. Leuk, hè? Want we hebben eerder vastgesteld, in ieder geval in het voorgaande hoofdstuk, dat als je Petrus en Johannes naast elkaar hebt staan, en ze zijn hier naast elkaar, want Johannes zegt iets tot Petrus, in vers 7, dat als je ze naast elkaar hebt staan, is Petrus een beeld van de gelovigen uit de Joden, en Johannes een beeld van de gelovigen uit de 10 stammen van Israël. Vandaar die wedijver weer. Wie was er het eerst bij het graf? En dan, wie was er het eerst in het graf? Weet je wel? Dat is hetzelfde als wie is links en wie is rechts. Het is wat moeilijk, je moet goed opletten. Maar de discipel dan, welke Jezus lief had, die dus niet benoemd wordt, die geen naam krijgt, maar juist daarom verdenken we ervan dat hij een beeld is van die 10 stammen. Ze zijn de naam kwijt, de onbenoemde, net als de Benjaminiet, weet u wel, in en Saul 1, die er straks aanhaalde, een onbenoemde, een jongeling, die kwam van de week voorbij, ook gisteren. Kan mijn moeder mee aanzetten. De jongeling van wie de Heer Jezus 5 broden en 2 visjes kreeg, die later door de Heer werden uitgedeeld. Wie is dat jongetje? Met die 5 broden en 2 visjes. Zonder naam. Hè? Nou, het is de Heer Jezus, enerzijds de eerstgeborene, maar daarachter steekt net zo goed het verhaal van de 10 stammen, de onbekende. Het is hetzelfde ook als die vrouw. De bloedvloeiende vrouw, waar we het laatst op zondag over gehad hebben. De bloedvloeiende vrouw, zonder naam. Heel onopvallend, maar niettemin toch duidelijk en ook in zekere opzicht belangrijk aanwezig. Kijk, daar gaat het maar om, hè. Nou goed, de discipel dan, welke Jezus lief had, zeide tot Petrus, alsof het interessant is wie het zei. Maar voor de symboliek natuurlijk wel, hè. Die zei, het is de Heer. Nou, gaan we even verder. Petrus is een beeld van de Joden die tot geloof komen. Maar wie verkondigt aan de Joden het evangelie? Wie wijst de Joden op de Heer? De British Society for Distributing the Hebrew Scriptures, was. Ja, dat was even langzaam praten. Jij kent nog wel een paar van die namen van organisaties, denk ik, uit die richting. Maar wie predikt evangelie aan de Joden? Benjamin. Die eigenlijk bij de 10 hoort. Jozef dus. Want dat is de situatie in onze bedeling. Dat is het kenmerkende voor onze bedeling. Dat het evangelie gepredikt wordt door een volk van belachelijke lippen en een andere taal enzovoorts. Het wordt gepredikt aan de Joden, daar gaat het maar om. En gemakshalve zeggen we dan, dat is de gemeente en daar rekenen we dan maar goed. Dat is ook in de praktijk zo. Maar op de achtergrond is het altijd Jozef. En hier dus ook. Nou, de discipel dan, welke Jezus lief had, zeide tot Petrus, het is de Heer. En dat is waarom de Joden gepredikt wordt. Die Jezus, dat is de Heer. Hij is de Messias. Hij is van Gods wegen gesteld tot Here en tot Christus. Zo is dat. En daarna zegt u, maar dat was toch niet Johannes die dat predikte op de Pinksterdag? Zeg ik, nee, dat is Petrus, maar nou komt de rest van het verhaal, hè? Want wat staat er dan? Petrus dan, horende dat het de Heere was, omgordde het opperkleed, want hij was naakt en wierp zichzelf in de zee, om naar de Heer toe te gaan, uiteraard. Maar het hele idee is dat Petrus als uitdrukking van de gelovigen uit de Joden hier naakt is en daarmee zijn identiteit als zodanig is kwijtgeraakt. Begrijp je dat? Zijn positie als Jood. In elk geval, de Jood die tot geloof komt, ze nemen het mij vandaag niet in dank af als ik het zeg, maar dat is een recent verschijnsel. Het is altijd zo geweest, men heeft het ook altijd goed begrepen, als een Jood tot geloof komt, dan verliest hij zijn Jodendom. Dan is hij geen Jood meer. En als hij toch is, wel, dan hebben we een ander verhaal, dan is hij Jood op een hoger niveau. Maar alle heidenen die geloven in de Heer Jezus Christus zijn op precies dezelfde grond en geen andere dan ook Joden. In de geestelijke toepassing van de term, in overeenstemming met de Romeinen, wat dat maar was. 3, dacht ik, of 2 nog of zo. Die is een Jood die het in het verborgen is, die besneden is met een besnijdenis niet in het openbaar, maar een besnijdenis van de geest, van het hart. Zie? Dus het is of het een of het ander. Maar naar de oude maatstaven, een Jood, in de gebruikelijke zin van het woord die tot geloof komt, in de Heer Jezus als de Messias, verliest zijn status als Jood. In elk geval, de Joden weten dat maar al te goed. En tot vandaag bestaat het gebruik dat als een Jood tot geloof komt in de Heer Jezus, dat zijn familie daarna een begrafenis houdt. Zeker wel, want ze zijn een familielid kwijtgeraakt. Echt waar. Dat haakt er heel zwaar in hoor, maar zo werkt het wel. Nou even onder elkaar dan, was er Isaac da Costa, was dat een Jood? Ik ben toch niet op een Joodse school geweest? De da Costa school? Dat was een christen. Dat hij een Joodse komaf was, ja. Maar de Joden hebben hem niet als Jood erkend hoor. was een christen, een gelovige, een van de mannen van het Revij in de tijd in Nederland, 200 jaar terug of zo. Er liepen er nog een paar rond van dezelfde afkomst overigens. Maar goed, Kappadoosten, om er één te noemen nog. Maar laat maar even zitten, daar gaat het nou verder niet om. Maar het gaat wel om het beginsel dat als een Jood tot geloof komt, dan houdt hij op naar die betekenis van de term Jood te zijn. Dat men tegenwoordig niet strak meer denkt en geen scherpe bijbelkennis heeft en de positie van de gelovigen niet kent. Ja, dat weet ik alles, dat weet ik dat. Maar er verandert niks mee. Het bijbelstandpunt is, in de gemeente is Jood, nog Griek. Het bestaat domweg niet. Het roepen van, wij als gelovigen uit de heidenen zouden in de eerste plaats luisteren naar gelovigen uit de Joden, of zelfs naar Joden in het algemeen, die zelfs helemaal niet gelovig zijn, alleen maar religieus, is dus volstrekte onzin. Men zou luisteren naar het woord van God. En wie het brengt, ja, maakt er niks uit. Al moet ik toegeven dat onder de leraren die ik gehad heb, nou, ik denk dat degene die ik in de hoogste eer hou, hoe heet dat, het meest in eer hou, ik denk dat zeker 50%, zo niet meer, daarvan van Joodse afkomst was. Dan toch wel. En dat laat zich ook wel verklaren. Dus mensen die opgegroeid zijn, weliswaar een orthodox Jodendom, maar daar dan toch een gedegen kennis van de Joodse geschriften, waaronder de Tenach, hebben opgedaan, enzovoort. En voor hen geldt in het algemeen dat als de bedekking wegvalt, dan, en weggenomen wordt, ja, dan valt die ook goed weg, hè? Niet altijd, maar in het algemeen is dat wel zo. Let wel, ik heb het over de eerste generatie, hè? Voor mensen met een orthodox, zo orthodox mogelijk liefst, een orthodox Joodse achtergrond, die dan toch tot geloof komen in de Heer Jezus. Dat zijn dikwijls de hele goeie. Maar goed, dat even terzijde, maar ze verliezen hun status als Jood, en daar gaat het maar om. En dat was de aardigheid van Petrus ook. Je begrijpt trouwens historisch het verhaal toch niet, want wat betekent nou, hij was naakt in het schip, nou het zal wel. En waarom doe je dan als je in het water springt, doe je dan een opperkleed aan? Wij doen het gewoonlijk andersom, voor we in het water springen. Doen we toch gewoonlijk eerst onze jas uit. Toch niet? En waarom gebeurt het hier andersom? Ik heb daar geen verklaring voor. Het lijkt mij dat als je in het water springt, dat je dan eerst je van zoveel mogelijk ballast ontdoet, ten einde het een beetje fatsoenlijk te kunnen zwemmen. Dat is een zaak van levensbelang. Het is hier net andersom. Ik weet niet wat erachter steekt verder, waarom het historisch zo was. Maar typologisch is het een hele mooie natuurlijk. Wij verliezen eerst onze aardse positie, aardse heerlijkheid. U weet, dat is een kleed, hè? Uitdrukking van de aardse positie. Heerlijkheid heet zoiets in de Bijbel. Maar de aardse positie die men heeft, men trekt zijn uniform uit, men doet zijn pet af, wat voor een het er ook was. En welke men dan ook toevallig op dat moment op had, ja. Men doet ze allemaal uit. Men houdt niks over. Het ontkleed worden namelijk, of het ontkleed zijn, is dus eigenlijk, als je de lijn doortrekt, gewoon een beeld van de dood. En in 2 Korinthe 5 is dat ook zo. Indien het aardse huis, deze tabernakel verbroken wordt, enzovoort, staan we in beginsel naakt. Maar de bedoeling was dat wij bekleed, dan wel overkleed zouden worden, zegt 2 Korinthe 5 nog steeds, de eerste vers. En dus, zoals we hier Petrus tegenkomen, is hij zijn status kwijt, zijn aardse heerlijkheid. Hij is eigenlijk gestorven, daar komt het op neer, als je het nu helemaal zo beschouwt. Want ja, iemand die gestorven is, is in ieder geval geen Jood. Hij is trouwens ook opgehouden met roken, dan zeggen we, voor alle duidelijkheid. Die hebben we toch, hè? Als je gestorven bent, dan heb je geen burgerrechten meer, geen burgerschap, geen status, niks. Dus je houdt ook op Jood te zijn als je het al was. Zie? En dat is wat uitgedrukt wordt. Maar als men komt tot de Heer, krijgt men een andere status, een andere positie. Dan wordt men eventueel, was de bedoeling, overkleed. In ieder geval, men krijgt een opperkleed, zo staat het hier ook. En de aardigheid is dat in de Bijbelse geschiedenis kom je nogal eens tegen die andere term, een wisselkleed. Een verschoning. Een wisselkleed. Men doet de ene uit en doet het andere aan. Het schijnt heel luxe te zijn als dat kan. Maar het is een beeld van dood en opstanding. Zich omtrekken. Dat is voor de Groningers dan, hè? Zich omtrekken. Kijken of de Groningers zijn. Toch? Zich verkleden, heet zoiets. Een wisselkleed aantrekken. Nou, dat is wat het is. En de positie van de Joden in de gemeente is niet een eentje anders dan, laat staan meer of minder dan, anders dan de positie van de gelovigen uit de heiden, of zelfs uit de 10 stammen. Dat maakt allemaal niks uit. Zie? En dat is wat hier wordt uitgedrukt. Niettemin, het is Johannes die zegt, het is de Heer. En Petrus doet een opperkleed aan en werpt zichzelf in de zee. Vind ik ook nog leuk, want in het algemeen de zee is toch gewoon een beeld van de volkeren. En daar zou je eens denken, daar wil een Jood toch niet wezen, maar dan komt hij wel terecht. En een van de leukste dingen bovendien, als ik het zo zeggen mag, van onze bedeling, want het is toch humor, is dat weliswaar het Joodse volk ongelovig was en de Messias verwierp en vervolgens dus verstrooid werd onder alle volken en het wordt beschouwd als een vloek. Maar wij weten wel beter. Want de zegen, het is ook een zegel, de zegen is daarin gelegen dat de Joden verstrooid zijn geworden, weliswaar onder alle volkeren, maar dat een groot deel daarvan terechtgekomen is onder de onrechtvaardige mammon, oh, dat moet voorzichtig worden, maar in ieder geval onder de onrechtvaardige mammon, onder de heidenen, en raad eens wie ze daar tegenkwamen en komen, als het goed is. Waar zijn de Joden terechtgekomen? Nou, in meerderheid wel degelijk onder de Angelsaksische volkeren na allerlei omzwervingen. Het waren ongeveer de enige volkeren waar ze althans bij gelegenheid terecht konden. Zonder meteen weer weggejaagd te worden. En wie komen ze daartegen? Die Jezus van Nazareth die ze verworpen hadden. Ze worden geconfronteerd met het evangelie. En vandaar die haat-liefdeverhouding tussen de westerse volken en de Joden. Ja, dat is echt zo. Want van de Joden uitgezien, ze zijn hier dan toch welkom, zeg maar hier, hè. Ze zijn in het algemeen hier welkom, maar het probleem is dat ze hier geconfronteerd worden met Christus. En vandaar de spanning die onderling altijd blijft bestaan, naar beide richtingen overigens in de praktijk. En zo komen we bij vers 8. En de andere discipelen kwamen, want over Petrus hebben we het later nog, hè? Dat is vanaf vers 15, voor alle duidelijkheid. En daar blijkt wat het opperkleed feitelijk voorstelt dat hij aan heeft. Als hij tot de Heer komt namelijk, dan heeft hij het opperkleed aan. Spreekt over de positie die hij vervolgens zou innemen, die van herder, dan wel oudste. Want dat komt aan de orde vanaf vers 15 van dit hoofdstuk, hebben we het dus later over. En vers 8. De andere discipelen dan kwamen met het scheepje, want zij waren niet verre van het land, maar omtrent 200 ellen, slepende het net met de vissen. En zo kwamen ze dan toch aan land met het bootje, het net en de vissen met de discipelen. Waar het over gaat hier is natuurlijk de uiteindelijke bestemming van de gemeente als zodanig. Ik persoonlijk zie de bevoorkeur in de opname van de gemeente, het eind van onze tegenwoordige bedeling. Mede omdat er sprake is van die 200 ellen, 100 meter vooruit, zo ongeveer, 200 ellen, want 200 ellen komen we elders ook tegen, dat wil zeggen niet letterlijk, maar die twee in dat verband natuurlijk wel, hè. Meest dikwijls met twee dagen, de bekende twee dagen. Ik noemde ze al even in verband met Rehabiam, de splitsing van het Rijk, was ook na twee dagen. En we kennen natuurlijk allemaal langzamerhand Hosea 6, vers 2. Ik zal u na twee dagen levend maken, op de derde dag zal ik u doen verrijzen, enzovoort. Want heel onze bedeling van verborgenheid, en waarin de Heer zich verbergt, wordt gekenmerkt door dit cijfer 2. En kennelijk slaat het daarmee enerzijds op de tijdrekening, anderzijds op natuurlijk het eerst geboorterecht van de gemeente, dat zich uitdrukt in het bekende dubbele deel. Het voor twee tellen, enzovoort, hè. Dus je hebt twee dagen, je hebt ook twee jaren. Wat dacht u van Handelingen 28, vers 30? Paulus in zijn gevangenis in Rome predikte het Koninkrijk Gods twee volle jaren ongehinderd. Schitterende uitbeelding van heel onze tegenwoordige bedeling. Ongehinderd en toch in ballingschap. En dat is de positie van de gemeente nou eenmaal. Hè? In zijn eigen gehuurde woning heet dat. En natuurlijk, Peter zelf heeft het erover in 2 Petrus 3. Als hij spreekt over de langmoedigheid onzes heren. Langmoedigheid Gods. Hij zegt, nou ja, één dag is als 1000 jaar. En 1000 jaar is als 1 dag. En als je het bij elkaar optelt, heb je dus 2 dagen van 1000 jaar. Van de langmoedigheid des heren. En dat is dus opnieuw de tijd van de verborgenheid. En de mooiste, en wellicht ook de duidelijkste, vind ik persoonlijk, is natuurlijk die van Jozua 3. Waar men onder leiding van Jozua, het stamhoofd van Efraïm, leuk hè, Jozua. En waar men onder leiding van Jozua door de Jordaan trekt. De bekende Jordaan, hè. Langzamerhand ken ik ook de Engelse uitdrukking, to cross the river. Die heb ik van die Gator-video's overgenomen, van nogal wat lieden, hè. To cross the river, dat is pas de Engelse uitdrukking voor het sterven. En als we maar zingen over een rivier, weet je waar het over gaat. Niet de Styx, maar de Jordaan. Als Grieken waren, was het de Styx, de rivier, de Doodse rivier. Maar in christelijke kring is het uiteraard de Jordaan. Maar men trok de Jordaan over na 2000L. Dat wil zeggen, Israël komt pas in het beloofde land en onder het nieuwe verbond, in de beloofde erfenis. Na 2011, die moet men eerst inlopen op de Ark des Verbonds die vooruitgegaan is. Met de Levitische priesters, dezelfde dragende, staat er dan. Maar dat is de gemeente vanzelfsprekend. Maar Israël komt er 2011 achteraan. En dan gaat het hier denk ik ook over. Komt keurig aan land. De bootje, de discipelen, het net, de vissen, maakt niet uit. In de praktijk gaat het gewoon over de gemeente. En daarna nog het een en ander daarover, vanaf vers 9. Want daar staat dan, als ze dan aan het land gegaan waren, zagen zij een kolenvuur liggen en vis daarop liggen en brood. Brood en de toespijzen, brood en vis. Het was niet de vis die ze zelf vervangen hadden overigens, maar niet meer brood en vis. Net als in Johannes 6, 5 broden en 2 visjes. Brood in het algemeen, als uitbeelding van het woord Gods, maar ook van de gemeente. Men denken aan 1 Korinthe 10. Nou ja, gewoon aan het avondmaal. 1 brood. Wij zijn 1 brood. En ongezuurd heet zoiets. Maar vissen zijn ook een prachtige uitbeelding van de gemeente. En ik moet altijd zeggen dat het niet gebaseerd is op de oude christelijke inscripties in de Romeinse catacomben. U weet wel, de vis. En eventueel met de letters ichtes eronder. Het gaat veel verder terug. Want in werkelijkheid gaat het ook niet over 1 vis. In de Bijbel vind je dat ook niet. In de Bijbel is het altijd vissum. Dat zijn er minimaal 2 dan. Maar het teken, het embleem van de vis is eigenlijk een dubbele. Het zijn eigenlijk 2 vissen. Ik heb mijzelf ook voorgenomen, als ik ooit ertoe zou overgaan om zo'n ding achter op mijn auto te plakken, dan moet er een... Precies. Dan moeten het er 2 zijn en niet eens zoals ze hem in de horoscoop afdrukken. Daar zijn het er 2, want het is het sterrenteken vissen, niet 1, maar 2. Maar daar beelden ze ze uit tegen elkaar inzwemmend, de een naar links, de ander naar rechts. Dat is nog een misverstand, dat is om praktische redenen vereenvoudigd denk ik, want de werkelijke beeld vissen bestaat uit 1 vis horizontaal en 1 vis verticaal. 1. Horizontaal en verticaal, bovendien aan elkaar verbonden door wat ook als 1 sterrenbeeld beschouwd werd van huis uit, de band. Dus de band waarmee de 2 vissen aan elkaar vastzitten. Een touwtje geknoopt om beide staarten. Want je moet het toch op een of andere wijze uitbeelden. En wat het uitbeeld, wel, daar is geen aardse verklaring voor te bedenken. Het idee is gewoon dat ze bij elkaar horen, maar ze leven in 2 verschillende werelden. 1 horizontaal en 1 verticaal. 1 in de tegenwoordige, boze eeuw. De ander in de toekomende eeuw. 1 horizontaal gericht, ander gericht op de dingen die boven zijn, of hoe het maar heten mag. Dat is de positie van de gemeente. En het leuke is dat je dat onder de vissen, als ik het woord nog even mag gebruiken, ook tegenkomt, want het belangrijkste, de grote vissen. En hier gaat het over grote vissen in vers 11, grote vissen. De belangrijkste vissen, de grote vissen, zijn volgens de biologen geen vissen. Maar u weet, wetenschappers houden er wat rare ideeën op na, en die ons ontgaat. Ze zeggen, die grote vissen zijn geen vissen, want ze hebben geen kieuwen. Ze hebben longen en dus zijn het geen vissen. Nou ja, dat is wel wat je met elkaar afspreekt. Je kan er een kind niet wijs maken, toch? En mij dus eigenlijk ook niet. Het leeft in de zee, het heeft vinnen en een staart, kortom. Dat is een vis. Hoewel ik die grote zelden gezien heb, moet ik eerlijk zeggen, ik heb meestal van die kleintjes aan mijn haakje hangen. Maar vooruit. Maar grote vissen, en de aardigheid daarvan is natuurlijk toch dat we van die grote vissen weten dat ze in het water eigenlijk niet thuis horen. En dat ze net als u en ik verdrinken als ze niet op tijd weer boven komen. Nou, we het toch over hebben, is wel leuk, even tussendoor de aardigheid. Het bekendste in die categorie is natuurlijk de walvis en een van de varianten erop, de dolfijn. En de dolfijn is tamelijk legendarisch geworden de laatste tientallen jaren, doordat ze min of meer gedomesticeerd werden af en toe. Dan lieten ze zich ook makkelijk aanleunen. En daardoor zijn we veel van die beesten te weten gekomen. En dan blijkt dat ze heel goed hun weg kunnen vinden, zelfs ook in het donker. Al is het dan duister in de wereld. Je hebt nooit zo'n demonstratie gezien. Ze doen die beesten oogkleppen op, ze gooien ringen in het water en de dolfijn komt keurig met de ringen om zijn neus komt hij terug. Hij vindt ze precies op het gehoor. Niet door aanschouwen heet zoiets, maar door geloof. Want wij zwemmen door geloof. Wij zijn vissen toch? Wij zwemmen door geloof en niet door aanschouwen. Geloof is altijd geloof in wat men hoort. In het woord Gods namelijk. Zie, noem nog zo'n voorbeeld. Ik noem altijd meteen de vleermuizen, ja. Nog zoiets. Weet men ook nog niet zo lang. Hebben ze pas in de 30e jaren uitgevonden. Herinner ik mij, zuster, ja. In de 30e jaren dat we die beesten in stikken donkere weg vinden. Op basis van geluid. Op dezelfde wijze. Een soort radarsysteem noemen wij het dan. En dat is nog veel verfijnder. Want die beesten die horen dus aan de reflecties notabene waar de muggen vliegen. Dat is helemaal onvoorstelbaar. Ze zien eruit als vogels, ze gedragen zich als vogels, maar het zijn geen vogels. Volgens de ornitholoog. Maar vooruit. Maar het teken vissen heeft net zoiets in zich. Aan de ene kant toch vis levend in het water, in de zee, aan de andere kant toch niet in thuishorend. En als je dat wil uitdrukken, dan teken je twee vissen, één horizontaal zwemmend en één verticaal zwemmend en aan elkaar verbonden. En wat zei de apostel Paulus ook alweer daarover? Het is een moeilijke. Hij zei ontbonden. Die kent u toch nou, hè? Ontbonden te worden. En met Christus te zijn. Los van die horizontale. Zitten we nu nog aan vast. Ontbonden te worden en met Christus te zijn. Dat is mij verre weg het beste. Ja, soms denk ik, zou die uitspraak in Prediker 12 daar ook op slaan? Ligt niet voor de hand. Kennen we uit een lied. Eens spreekt in mij het zilveren koord. Maar wat is het? Aangezien al die beelden daar slaan op de anatomie van het menselijk lichaam. U weet wel, de maalsters, het slaat op je gebit en zo, gaat niet meer goed. En de luiken, de ramen naar de straat gaan dicht, slaat op de ogen en dat soort dingen meer. En dan komt ineens het zilveren koord breekt. En dan, ja, dat zal dan wel het zenuwstelsel zijn of wat het maar is, hè. Maar soms denk ik, ja, waarom moet het puur anatomisch zijn? Waarom niet wat overdrachtelijker? En dan is het inderdaad het koord waarmee wij, die toch geestelijke mensen zijn, om zo te zeggen, geestelijken zijn, hè? Met de term uit 1 Korinthe, waarom zou het er niet op slaan dat wij via dat koord verbonden zijn aan de wereld? Maar het koord zal eenmaal breken. Waarom ook niet? Maar daar slaat het ongeveer op. Vis dus als, eigenlijk vissen zou het dan moeten zijn. Als beeld van de gelovigen. Thuishorend in twee werelden, maar gericht op wat boven is uiteraard. Onzienlijke dingen. Nou goed. Als ze dan aan land gegaan waren, zagen zij een kolenvuur liggen. Dat zag Jesaja trouwens ook in Jesaja hoofdstuk 6. Toch, die kan u toch dat visioen van Jezaïs. Ja, het is een gekke link, maar niettemin een bijbelse. Want daar ziet Jezaja, we hebben het erover gehad naar aanleiding van Johannes 12. Daar ziet Jezaja een visioen van een verheerlijkte Christus, volgens de Bijbel zelf. Al zou je dat niet meteen zeggen als je Jezaja leest. Maar hij zag, vers 1 van Jezaja 6, de Heere zittende op een hoge en verheven troon en zijn zomen vervullende de tempel. Zijn heerlijkheid dus. En als Jezaja daarna een uitspraak doet, dan zegt Johannes 12 daarover, dit zeide Jezaja toen hij zijn heerlijkheid zag en van hem sprak, namelijk van de heerlijkheid van de Heer Jezus. En dat is dus wat Jezaja hier ziet, volgens Johannes 12 in elk geval. En dan is er zo'n symbolische figuur, genoemd de seraf, vers 6. Als je hem uit moet tekenen, is het een gevleugelde slang, een seraf. Ga ik nou niet uitleggen. In ieder geval een gevleugelde slang, maar het woord seraf zelf betekent een vurige. Maar een van de serafs vloog tot mij en had een gloeiende kool in zijn hand. Dus het wordt nog lastiger, het is een gevleugelde slang met handjes. Ja. Had een gloeiende kool in zijn hand, die hij met de tang van het altaar genomen had. En hij roerde mijn mond daarmede aan en zeide, zie, deze heeft uw lippen aangeroerd, alzo is uw misdaad van u geweken en uw zonde is verzoend. En daarna is de gedachte dat op die grond Jezaja gezonden zou worden, in elk geval tot Israël, op zijn minst. In vers 9 staat dat geheen en zegt tot het volk. Want de lippen van Jezaja waren aangeraakt, dat is niet primair de uitbeelding van verzoening van zonden, maar het is de uitbeelding van hoe de lippen bekwaam gemaakt worden of zijn om het woord Gods te spreken. Dat is waar het over gaat. En voor zover wij het woord Gods niet zouden kunnen spreken omdat wij onheilig of onrein zijn, worden wij eerst gereinigd. Opdat wij, hoewel zondaren van nature, opdat wij niettemin als reinen dat heilige woord van God zouden kunnen spreken. Dat is heel het idee. We zouden onze lichamen stellen tot levend, levend, heilig. God wel behagelijk offer. In de eerste plaats dus onze lippen. Zo werkt dat nou eenmaal in de Bijbel. Of wij worden gereinigd door het bloed van Christus, opdat wij de levende God zouden dienen. Want daartoe zijn wij gereinigd, om God te dienen. Het eerste lichaamsdeel, zeg ik altijd al, jarenlang, dat men daartoe gebruikt, is de lippen, de mond, de keel, de tong. Met dank aan Romeinen hoofdstuk 3, in dit geval. En dus, de mond van Jezaja wordt aangeraakt met deze gloeiende kool van het altaar. En er wordt gezegd, uw misdaad is u vergeven, maar de consequentie daarvan is dat hij zou gaan tot het volk, maar dan tot een verhard volk in dit geval. Ga heen en zeg tot het volk, horende hoort maar verstaat niet en ziende ziet maar merkt niet. En dat is de beschrijving van de situatie in onze bedeling. De Heer is verheerlijk geworden, de Heer Jezus Christus is verheerlijk geworden. Als goed is, zien wij hem met eer en heerlijkheid gekroond. Zo ongeveer als Jezaja, niet letterlijk, maar Jezaja zegt hem ook niet letterlijk, het is een visioen. Maar Hebreeën 2 zegt, maar wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. Dat is zo sinds zijn opstanding en hemelvaart, sinds zijn verhoging. En sinds die tijd hebben wij van doen met een volk dat horende hoort, maar niet verstaat. En dat ziende ziet, maar niet bemerkt. Dat in duisternis wandelt, dat verhard is enzovoorts. Niettemin, onze zonden zijn ons vergeven, onze zonden zijn verzoend. Toch? En dus was de bedoeling dat wij het woord Gods vervolgens zouden spreken. Komt volledig overeen met wat het Nieuwe Testament daarvan zegt. Bovendien, dezelfde Hebreeënbrief zegt immers dat wij een hoge priester hebben die verzoening doet voor onze zonden. Met wat doel? Wel, opdat wij hem zouden dienen onder het nieuwe verbond. Toch? En wat heeft die gloeiende kool dan in het verhaal te vertellen? Nou, ik moet zeggen, je kan hem eruit missen wat mij betreft, maar ik maak dat niet uit. Maar het wordt hier genoemd, en dat hangt samen met dat een kool ook maar gewoon een steen is. Ik geloof zelfs dat het woord voor steen daar staat in het Hebreeuws. Ik weet het niet zeker. Anders ben ik in de war met een andere schriftplaats waar het wel zo is. Maakt verder niet uit. Bovendien, een kool noemen wij ook één steenkool. Anders denken we dat het witte kool of apenkool is. Dus het heet steenkool. Het is versteende organische stof, maar dat doet er nou verder niet toe. En een gloeiende kool wil zeggen dat er vuur, namelijk leven, namelijk geest, in is. Dan kan je aan Petrus nog weer even navragen op de Pinksterdag. Zij zagen er weliswaar niet uit als gloeiende kolen, maar dan toch in ieder geval als brandende kaarsen met hetzelfde effect. Maar het idee is, de steen is natuurlijk toch gewoon een beeld van Christus zelf. En als het een kool is in de zin van het is een brandende steen, dan is het inderdaad een levende steen. En wat zei Petrus erover, want het gaat hier toch verder over Petrus in de eerste plaats, hè? In de rest van dit hoofdstuk, Johannes 21. Hij zegt, Christus is die levende steen en wij komen tot die levende steen. Hij zei dus, Dr. Livingstone, I presume. Ja. Goed. En dat moet in een donker land geweest zijn, als ik het goed onthouden heb. Huh? Dat waren nog Britten ook. Maar dit heeft er niks mee te maken natuurlijk. Maar die gloeiende kool van het altaar is gewoon een uitbeelding van Christus zelf. Het leven van Christus waaraan men deel krijgt. Het wordt hier in contact gebracht met de lippen, om aan te geven dat de lippen daarmee gereinigd worden, is het idee. Toch? Nou goed, en dat is hier in Johannes 21 min of meer ook het geval. Zij zagen een kolenvuur liggen en vis daarop en brood daarop. Het is bij elkaar gewoon een uitbeelding van Christus en de gemeente. Levend gemaakt en wel brandend en wel. Goed. Meer niet daarover, want dan gaat het verder in vers 10 met Jezus zeide tot hen. Brengt van de vissen die gij inmiddels gevangen hebt. En Simon Petrus ging op en trok het net op het land. Vol grote vissen, dat vind ik altijd zo leuk, want ik heb geleerd, heel lang geleden al, dat als in de Bijbel staat grote vissen, dan zijn het volgens de bioloog geen vissen, maar walvissen en dolfijnen, of hoe ze maar heten mogen. Zeezoogdieren, moeten wij zeggen. Zeezoogdieren. Nou ja, dat zijn het hier niet, denk ik, het zijn hier gewoon vissen, toch? Maar niettemin, de term heeft toch altijd die gedachte achter, die van de grote vissen. Als je trouwens de vis al tegenkomt in de scheppingsdagen van Genesis, hebben ze ook al dezelfde betekenis daar. Die van die dubbele wereld. Uitbeelding van de gemeentelijke waarheid. En je kunt het ook, daar wordt het anders voorgesteld, daar heet het de vijfde dag. Vijfde dag. Ik kan al niet missen, vijfde bedeling. Vijfde dag. Wij moesten wel opdreunen op school vroeger. Op de vijfde dag schiep God de vissen en de vogelen des hemels. Maar wat dat met elkaar te maken had, wisten wij niet. Maar achteraf natuurlijk weten we wel wat het is. Hè? We hebben trouwens ook vliegende vissen, dat weet je. Vliegende vis. Maar in elk geval, de vis in het water is een uitbeelding van de aardse positie van de mens. Onderworpen trouwens ook aan de dood natuurlijk eigenlijk, hè. Onder de oppervlak. De vis weet dat er boven wat is, maar ik kan er niet komen. Ik kan er hooguit even in kijken, maar dan moet hij gauw wegwezen. Dat is het idee. Maar daarboven zijn de vogels en die hebben het precies andersom. Die weten dat het water er is. Sommigen duiken er ook in. Ik zag het onderweg hier naartoe nog. Hè? Wat was dat? Voor een vis. Het was geen vis, het was een put. Maar goed. Duiken even weg en komen daarna weer boven op een andere plek. Maar vooruit, eventjes maar, hè? Dat is maar voor korte duur. Het zijn twee verschillende werelden, maar wij leven in beiden, is het idee. Zie? Maar het is maar wat we zoeken, zegt het Nieuwe Testament. Nou goed, vol grote vissen. Daar gaat het om. Vissen die eigenlijk in het water ook niet thuis horen. Bovendien, als ze wel in het water thuis horen, zouden ze niet gevangen moeten worden. Of is die te lastig? Ze worden uit het water gehaald. Voordat ze moeten gevangen worden, was het idee.
De walvissen, die krijgen dat tegenwoordig zo
bij. Ja, die overleven het alleen niet. Nee. Alleen als wij eruit gehaald worden, overleven wij het wel. Dat is het aardige ervan. Nou goed. Rijk aan symboliek op de achtergrond. Er trok het net op het land vol grote vissen tot 153. En hoewel er zoveel waren, daarna denk ik 153 grote vissen. Dat kan toch nooit een groot netje geweest zijn. Je weet hoe groot de grote vissen zijn uit het meer van Galilea. Nou, ze passen keurig op je bord. Maar er zit me toch een graten in, zeg. Jongens, blijven zoetwater vissen, dus veel graten. Maar dat terzijde. Ik weet het niet. Maar in elk geval, hoewel er zoveel waren, zo scheurde het net niet. En ook niet net wel, zeg ik altijd. Zo scheurde het net niet. Nou goed. Over het net hebben we het eerder al gehad. Het is gewoon een beeld van de uiterlijke vorm van de gemeente. En zo verder. Het doet in ieder geval om deze vissen op het land te krijgen. Waarna altijd de vraag overblijft. Nou, wat is er met die 153? En hoewel ik hier 1, 2, 3, 4, 5, 6 commentaren heb opgeschreven op het getal 153, heb ik altijd het idee dat ik de enige echte goeie, de uiteindelijke goeie, nog steeds niet gevonden heb. Dus ik hoop niet dat u me dat kwalijk neemt. Ik kan er lang over praten, over die 153, maar ik zelf vind het niet... Ik weet voor mezelf zeker, het is nog niet wat het moet wezen. En wat het wel moet wezen, weet ik niet. Maar ik kan hier wel een verhaal over vertellen. Ik schrijf het bij, of niet? Ga snel, hoor. Wiskundige mensen worden er soms meteen ter plekke onwel van. Als ze beginnen te vertellen, dus dat schiet niet echt op. Want het eenvoudigste verklaring is... 153 is 17 maal 3 maal 3. Het eerste wat je doet met een getal is ontbinden in factoren. Dus 3 maal 3, 3 kwadraat maal 17. En dat getal kom je... steeds tegen, hoe je er ook tegenaan kijkt. Het is altijd 17 dat erin zit. 17 is een priemgetal, dus kun je verder niet delen. Maar 17 is een belangrijk getal in de Bijbel, omdat het op een of andere wijze staat voor een nieuwe schepping. Meest voor de hand liggend voor een nieuwe schepping is trouwens het getal 8. 2 is namelijk de oude schepping. 4, het kwadraat daarvan, is het bestaan daarvan, de geschiedenis daarvan. 2 kwadraat. En 2 tot de derde, dat is 8 dus, dat is een nieuwe schepping. 2 en een drietje erbij. Dat is 8. Denk maar aan de achtste dag, de dag van de opstanding, de eerste dag van een nieuwe week. En daarmee nieuwe schepping. 8 staat voor een nieuwe schepping. Nou goed, meer zal ik er niet van zeggen. Maar 17 is ook een 8, maar op een andere manier. 1-7 namelijk, is ook een 8. En vandaar dat die bekende achtste dag... namelijk de eerste dag der week, de opstanding van Christus, was op de 17e van de eerste maand. Wat de datum betrof. En daarmee zelfs de 17e dag van het jaar. 17e Nisan of Aviv. Speelt trouwens in de geschiedenis nog veel vaker een rol. Want je komt hem tegen bij het vastlopen van de ark op de berg Ararat. 17e van de 7e maand. Dat was ook Nisan trouwens, maar dat gelegd kan ik nou niet uitleggen. Was ook de 17e van die eerste maand. We hadden nog meer. We trekken door de Schelzee. Als u mij vraagt, had iets van doen met die 17e van de eerste maand. Verbond met Abraham, denk ik ook. Maar die moet je uitrekenen, dus het wordt wat lastig. En bovendien, de verhoging van Ahasverus en het hangen van Haman, moet je ook uitrekenen, blijkt geweest te zijn op diezelfde datum, 17e van de eerste maand. Was Mordechai. Ja, de verhoging van Mordechai. Noemde ik een andere naam? Hè? Oh, sorry. Nee. Het verhogen van Mordechai heet dat, ja. En het hangen van Haman. Nou ja, hangen. Laten we het maar ophouden. Goed. 17. Aan de andere kant, 153, is verklaring nummer 253, is het driehoeksgetal van 17. Mooi, hè? Het is heel eenvoudig dit. 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6 plus 7 plus 8 enzovoort tot en met 17. Zo doorgaand levert op 153. En men noemt dat het driehoeksgetal van 17. Zo is bijvoorbeeld 10, het getal van het woord Gods en met name van de wet, het driehoeksgetal van 4. 1 plus 2 plus 3 plus 4 is 10. En de 4 en de 10 hangen echt samen, al was het maar omdat de bedeling van de wet inderdaad bedeling nummer 4 is. Bovendien 4 staat voor het vlees, de stoffelijke, de voorbijgaande dingen.